En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Genesis 2, vers 1 tot en met vers 17. Genesis 2, vers 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en vers 8. Psalm 19, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 3. En de Arelsang, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Genesis 2, de versen 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en 8. Psalm 19, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 3. En de Arelsang, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen wij samen Psalm 103, en daar vers 7 en vers 8. Geen vader sloeg met grote mededogen. Dat zingen wij omdat ook in de tekst van midden van de catechismus de naam van God de Vader wordt genoemd. En vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. De versen 7 en 8, Psalm 103. gaan samen luisteren naar de schriftlezing. Genesis 2, daarvan de verzen 1 tot en met 17. De voorlezer zou ik willen vragen om ook het laatste vers, vers 31 van het voorafgaande hoofdstuk, te beginnen mee te nemen in de schriftlezing. Maar voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, hij was zeer goed. Toen was het avond geweest en er was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als God nu op den zevende dag volbracht had, zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op den zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend en dien geheiligd, opdat hij op denzelfde gerust heeft van al zijn werk. Het wil God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde. Als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds eer hij in de aarde was. En alle kruid des velds eer het uitsproot. Want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. En er was geen mens geweest om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde den ganzen aardbodem. En de Heere God had den mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten en hij stelde aldaar den mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboonten uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed als spijze. En den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voorgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. En de naam der eerste rivier is Pison, deze is die het ganse land van Avila omloopt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gion, deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam der rivier, de naam van de derde rivier is Hidekel, deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God den mens en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood den mens zeggende, van alle boom deze hof zo gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
We willen vanmiddag met u gaan overdenken, zondag 9. Ik zou zeggen, jongens en meisjes, lees het ook maar mee uit de Heidelbergse Catechismus. Dat is hele eenvoudige stof, wat wij vanmiddag met elkaar overdenken als de Heilige Geest opening geeft. zondag 9. Daar staat boven geschreven. Nou mooi, ik zie dat die jongens en meisjes daar ijverig zitten te zoeken. Staat boven geschreven van God den Vader en onze schepping. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Antwoord, dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zelfs doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw Vader. Tot zover. We schrijven boven deze tekstwoorden als thema de schepping. In de eerste plaats overdenken wij de belijdenis. Ik geloof in God den Vader. In de tweede plaats, hij ze troost, hij onderhoudt de schepping. Ten derde, dat is onze enige troost. Maar we gaan hier samen zingen op Psalm 19. En daarvan twee versen. Psalm 19, vers 1, de begin over de schepping. Het ruime hemel rond. En vers 2, zie daar ook op hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. 1 en 2, Psalm 19.
Thank you.
hoofdlijns begint met de woorden: ik geloof. Mag ik dat ook belijden vanuit mijn hart? Paulus wel. Paulus zegt: ik leef doch niet meer. Ik, Christus leeft in mij. Want die mocht hem kennen door de geest des geloofs. Mag dat ook van mij gelden? Van u, van jullie? Wanneer u wel eens oude catechismes spreken leest, en als u een hele goede, de beste die er is, leest, dat is het schatboek van de kerk. Dat is de titel. Het is geschreven door Ursinus en Olivianus, die de catechismes hebben opgesteld. En al hetgene wat ze hebben opgeschreven uit de Bijbel, het zijn allemaal Bijbelteksten, Bijbelse uitdrukkingen, hebben ze ook weergegeven wat dat betekent. Ieder woordje, ook van zonder 9, kunt u terugvinden in de Bijbel. Ik heb ze hier allemaal voor me liggen. Dit is de catechismusverklaring. En onder de catechismus die je voor je hebt, zie je allemaal teksten. En al die teksten zijn netjes uitgewerkt in dit catechisatieboekje. En dan heb je ze allemaal bij de hand. Op grond waarvan onze vaderen dit hebben beleden, hebben opgeschreven, en wij vandaag en dag nog de actualiteit van de Heidelbergse catechismus onderstrepen. Daarom is dat mijn lievelingsboek. Om een catechismus te overdenken, te mediteren en erover te spreken. Altijd weer terug naar de bron. Die bedriegt mij niet. Wat me wel opviel was, dan ook Olivianus en Ursinus, als ze beginnen met het woordje ik geloof uit te leggen, dan onderstrepen zij de noodzakelijkheid om onszelf en ook nauw te onderzoeken of wij delen mogen in het ware geloof wat zij belijden. Want zij moesten immers strijden tegen de dwaalleer van de Romeinse kerk. Ze moesten strijden tegen de dwaalleer van de remonstranten, van de mensen die de vrije wil om de geloof centraal stellen. En wezen zij op dat als wij belijden ik geloof, of dat het waar geloof is, wat de apostel Paulus en de andere apostelen hebben beleden, daarvoor hebben gestreden, hebben moeten lijden en soms in de weg van vervolging hebben moeten sterven. Ik dacht, wellicht vandaag zouden ze er dan wat aan toe hebben gevoegd. Wat dan? Jongens en meisjes, Nederland was vroeger een christelijke natie. We weten, dat is voorbij, helaas. Maar er zijn miljoenen mensen gekomen binnen onze grenzen, die allemaal belijden, ik geloof in Boeddha. Ik geloof en een hindoe god. Ik geloof in Mohammed. Zo kunnen we doorgaan. Dus dat betekent dat we ook in het onderwijs, dat het gaat om geloof, elkaar op moeten scherpen waar het hier eigenlijk om gaat. Vooral ook de jongeren die zich nu al begeven op de werkvloer, die met de diversiteit in aanraking komen van de geloven die er zijn, soms geen verweer hebben. Hoe zit het toch aan wat geloven die mensen toch allemaal? Daarom dwaal je niet, alsof je vanuit een historieel verstandig geloof de waarheid naspreken wat hierin staat opgetekend. Dan word je gewapend. Daarom ga je in de kerk uit naar de catechisatie. Catechisatie, dan word je opgevoed in de leren van de kerk om je bij te brengen hoe je als christen staande moet blijven in de maatschappij waarin je leeft. Ook al verandert die maatschappij, allerlei andere vreemde geesten. Maar het is goed als je daar ook over nadenkt. En dat ze op de lessen vragen over worden gesteld. Voor degene die jou vragen, die jou onderwijs geeft. Om ze ook de lijn door te trekken naar de tijd waarin we samenleven. Het is niet zo moeilijk om vanuit de Bijbel, ik geloof, in te vullen. En de lijnen door te trekken naar allerlei goden en afgoden die er vroeger in de Bijbel worden genoemd. Nee, naar die grote afgod van mijn eigen ik. En de tijd waarin ik leef. En als ik daarom ook maar belijde, ik geloof. Dan is dat een gave van God. Als de Heer jou dat heeft geschonken. Zeker kunnen veel twijfelingen, veel strijd en aanvechtingen, benauwdheden zijn. Dat zal waar wezen. Maar toch, als er dan beleden wordt, ik geloof in God, dan stappen we gelijk de praktijk binnen. Want er staat hier, ik geloof in God den Vader. O, dacht ik, hoe moet dat nu? Want ken ik mijn vader wel? Ken jij je vader? Ja, natuurlijk, die zit naast mij. Daar kom ik dan wel een keer op terug. Nee. Jouw vader staat er in de Bijbel. En dan moet ik citeren wat de Heer Jezus gezegd heeft. Die heeft gezegd tegen de mensen. Allemaal Joodse mensen hoofdzakelijk. Die trouwden in de kerk gingen. Jullie zijn de vader der leugenen. De mensenmoorder van de beginnen. Dat was een schok. Weg met hem. Kruist hem. Die man leren dat wij geloven in de duivel. En ze zagen niet wie ze waren. Buiten Christus is ieder mens, ook vanmiddag in de kerk, een gevleesde duivel. Of een gevleesde duivelin. Met duivelinnenogen. Hoe komt van die belijdenis? De Heer Jezus? Ja, die citeert onder andere ook Job. Job spreekt immers over de overtreding van Adam, die noemt hij. En dan worden we gewezen op iets wat we allemaal weten. Ook onze jongens en meisjes. Jullie weten allemaal dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Dat is waar. Maar was dat voor een beeld? Wel, dat zonder zonde was. Ik vertoonde zijn beeld. Vanwege de gerechtigheid. Vanwege de heiligheid. God had ons goed geschapen. Zo hebben we dat straks gelezen. Zeer goed staat er zelfs. De Heer verlustte zich in het werk van zijn schepping. Daarom is ook zo aangrijpend. En stel vaak ook de jeugd de vraag. Maar waar komt die duivel nou vandaan? Ja, eigenlijk heel simpel. Je moet lezen in de Bijbel. Wij zeggen zo vaak dat de zonde begonnen is in het paradijs. Dan ben je te laat. Ben je een stap te ver. De zonde is namelijk niet op deze aarde begonnen. Maar de eerste zonde vond plaats in de hemel. Daar kwamen engelen in opstand tegen God. U kent het. Vat het maar samen. Hoe die niet meer naar de wil van God, de Vader wilde leven. Hun eigen wil betrachten. En dan staat er, toen zag ik dat die engel, die duivel, als een bliksem uit de hemel viel. God had daartoe de hel geschapen. Daar kwam die in terecht. De duivel met zijn misschien wel miljoenen engelen, wij weten dat niet hoeveel. Dus daar is de zonde begonnen. Dus de duivel die weet alles van God. Die weet alles van de hemel. Hij weet ook hoe het er in de hemel toe gaat. Dus hij uitgeworpen. En bleek hij te zijn een vijand van God. Ik heb een keer gedacht in mijn leven. Verkeerde vraag, maar ja. Ik zeg het maar eerlijk. Ja, die duivel die viel van de hemel in de hel. Waarom heeft God die hel niet op slot gedaan? Dat die duivel er niet meer uit kon. Want we lezen immers hoe de duivel in het paradijs tot Adam en Eva gekomen is. En hoe hij de mens heeft verleid. Maar de mens heeft zich laten verleiden. Want je kunt de duivel de schuld niet geven. Ik ben de schuldige. Ik had niet mogen luisteren naar de stem van Adam. Of naar de stem van de duivel. Toen hij zei. Als je daarvan eet. Van die vrucht, van die boom. Ja, dan zul je schot wezen. Is de hele schepping van jou. Heb je overal de macht over. En de mens, hij wil als God zijn. Erg, hè? En toen hebben we onszelf dood gegeten aan die vrucht. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En ieder mens wat geboren wordt, is geestelijk dood. Zeker, je leest wel van twee mensen die niet doodgeboren zijn geestelijk in de Bijbel. Dat is de profeet Jeremia en Johannes de Doper. Maar er staat niet dat die geesten hebben geleefd vanaf de baarmoeder. Ja, toch ook weer wel. Eer er iets in u begon te leven, was reeds alles in mijn boek geschreven. Maar verder lezen we dat niet. Ja, natuurlijk, als je zegt de Heer Jezus Christus. Jazeker, 100%. Is dat ook betrouwbaar. Zonder zonde geboren. Maar de mens, die werd nou geboren, en nu nog, in ongeloof. Wij geloven God niet meer. Wij kunnen wel belijden, ik geloof aan God. Maar dat is niet geloven in God. Geloven aan God, weet je wie dat ook doet? Een hel voor mijn duivelen. Want er staat er immers in de Bijbel geschreven, de duivelen geloven ook aan God. Dat is Bijbels. En wij zijn die duivel allemaal toegevallen. Dat is onze vader. En bij hem voelen we ons thuis. Wees maar eerlijk als je onbekeerd bent. Je voelt je toch thuis bij de duivel? Misschien ken je hem geen eens als vader. Dat je denkt, wie is de duivel? Of laat hij wel eens vloeken of spotten. Of breng je hele verkeerde gedachten bij. Of vul me in. Maar daarmee ken je de duivel nog niet. Je bent hem aan onderworpen. Je loopt als een Ja, dan kun je wel eens denken. Soms zie je wel eens iemand lopen met een touwtje, met een hondje eraan. En denk je, nou, dat is een aangrijpend gezicht. Zo'n man met zo'n hondje en een touwtje. Ja, waarom vind ik dat? Wel, dat is het beeld van een mens. Zo loopt hij aan een touwtje en de hand van de duivel. En overal waar ik heen wil lopen, vind die beest. Wat bedoelen we daarmee? Wel heel eenvoudig. Dat we nu zien, en trekt de lijn door naar ons eigen hart en leven, dat ik wel kan beleiden, ik geloof in God en Vader. Maar het woordje God moet je met een klein lettertje schrijven. En het woordje Vader moet je ook met een klein lettertje schrijven. Wij geloven in God. De duivel is mijn vader. En we zien nu dat door deze diepe val en ellende de narigheid is ontstaan waar het in zondag 9 eigenlijk centraal staat, waar het om gaat. En dat is dat hier beleden wordt, ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Wie heeft dan die hemel en die aarde geschapen? Ja, God. Wanneer heeft hij dat gedaan? Jongens en meisjes, en dan moet je maar luisteren wat het de Bijbel zegt. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dat is nou 6400 jaar geleden. Toen ze begonnen, de schepping. Als christen word je uitgelachen en bespot op scholen, hoger onderwijs. En bovenal ook in de universitaire wetenschap. En de wetenschap die bezig is met zon, maan, sterren, met de actualiteit van stikstof en hoe heet het allemaal. Daar geen verstand van, dus daar wijk ik niet op uit. Maar één ding is zeker, ik geloof vast en zeker, dat er God is die leeft en die dat alles in zijn handen en vingers heeft. Maar de wetenschap wil daar niet van weten. Misschien heb je van de week ook wel gelezen. Ik vond het heel aangrijpend. Er is weer een nieuw zonnestelsel ontdekt. En die is zo ver van de aarde verwijderd, stond er in de krant, dat je dan moet denken aan lichtjaren. Dat betekent 22 en dan 26 nullen daarachter. Dat kun je niet meer uitspreken, dat getal. Zo ver, kilometers, is dat stelsel van de aarde verwijderd. Ik vraag, hoe komen ze daaraan? Zijn ze met een latje er langs gegaan? Nee, daar spot ik niet mee, want er zijn mensen, nadat er geleerd wordt, die op de maan geweest zijn. En ze wisten precies op de meter af de afstand tussen de aarde en de maan. En dat klopte. Dus we laten dat met rust. Maar wel, hoe majestueus die hemel is. Dat is toch onbegrijpelijk. Als je dan weet hoe groot de zon is, de maan, de ster, ga je met al die getallen niet vermoeien. Die sterren die u vanavond ziet, hè? Jongens en meisjes. God heeft die wereld geschapen. Vanavond moet je maar eens kijken buiten. Als het heldere lucht is, zie je allemaal sterren aan de hemel. En die sterren die zijn allemaal heel groot. Hebben wij geen begrip van. Ik vertel de wetenschap die zegt, het kleinste sterretje wat ze hebben ontdekt is 600 keer groter als de aarde waarop wij leven. Als dat allemaal waar is, dan zie je hoe majestueus die schepping is. En dat je daarin kunt verlusteren. Ik stond van de week s'avonds naar te kijken naar die zon, naar die sterrenhemel. Toen was ik met zondag 9 al bezig in de gedachten. En we stonden buiten te kijken. Ja, onder een heldere lucht. Je ziet allemaal sterren. En we hebben niet in de gaten dat er tussen twee sterren zitten miljoenen kilometers aan ruimte tussen. Niet te bevatten. Mijn verstand bevat het niet, hoef ik ook niet te bevatten. Maar ik mag wel beleiden, ik geloof In God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En dat zij, ook de wetenschap, altijd daarmee bezig zijn en er nooit achter kunnen komen. Ja, u weet, misschien dat ik daar dan wel een klein beetje spottend over overkom, dat zij daar maar zo. Dat de wetenschap is bezig met ontdekken dat de wereld ontstaan is door een oerknal. Het zwarte gat. Vorig jaar heb ik kunnen lezen dat ze meenden dat ze wellicht miljarden kilometers hier verwijderd het zwarte gat hebben ontdekt in het heelal. Waardoor de ontploffing is geweest, waardoor de hemel en de aarde, de zon en de sterren allemaal is ontstaan. Ik vraag wel eens, zeg ik ook, daar spot ik mee. Het lijkt me jullie een gaatje in je hoofd hebben. Waarom niet simpel lezen wat er in de Bijbel staat? Ja, dat is niet wetenschappelijk. Nee, maar de Bijbel is 100% waar en betrouwbaar. En jullie gegevens niet, hè? Met al die getallen die ik net noemde, dat wordt verondersteld. Zo zijn er in de kerk ook mensen die veronderstellen dat God een God en Vader is, omdat ze gedoopt zijn, en vult u maar in, en God weet er niet van. Dus dan moet je daar schijngeloof, schijnbekering, schijnveronderstelling. Ze weten het niet, maar er wordt vastgesteld. Soms, zoals vorige week, was er nog een van de kleinkinderen, en die liepen nog een tekening zien. Ja, ik weet hoe zo'n beest heet, een mammoet geloof ik. Het moet heel groot zijn en er stonden er bij. Honderden jaar geleden hebben die geleefd op deze wereld. Ik zeg ze niet waar hoor. 6400 jaar kunnen ze geleefd hebben. Uitgestorven? Jazeker. Er zijn ook nu vogels en beesten die uitsterven. Allerlei omstandigheden. Dat is altijd doorgegaan, dat gaan we ook nog door. Maar dan worden de getallen onze kinderen bezig geleerd dat ze dat moeten leren. En dan was er een jongen, ik weet niet, ik meen dat hier in Vriezenveen was. Die heeft op een examen een keer ingevuld, dat was voor zijn MAVO. Toen was het ook aan de orde. En dat hij dus opschreef van, volgens de wetenschap is dat zoveel miljoen jaren. Maar mijn Bijbel leert mij dat het nog geen 6500 jaar geleden is dat het heeft plaatsgevonden. Heeft God de wereld geschapen. En examinator gaf een grote streep doorheen. Erg, hè? De helft was al juist. Maar in zijn totaliteit werd die jongen of meisje werd daardoor geschokt. Niet zijn mening als christen met de Bijbel mocht genoemd worden als antwoord in een vraag. Dan schrik je toch, hè? Daarom, jongens en meisjes, als het gaat over de natuur, zon, maan en sterren, is helemaal niks op tegen. Als je daar wat van leest en wat van weet. Want je leest in de Bijbel over de Orion en het gesternte. En dat zijn ook allemaal sterrenbeelden. Of sterrenstelsels. Die worden in de Bijbel ook genoemd. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar het gaat erom dat je mag ondervinden dat het nooit ouder dan 6500 jaar oud kan zijn. En dat de rest komt allemaal voort uit een duim van de veronderstelling van de geleerde mensen. Die ongeleerd zijn, ongeletterd zijn in de Bijbel. Want anders is het allemaal niet zo moeilijk. God regeert toch? Want het antwoord gaat ons ook leren. Dat hier staat. Hè, dat de Heer heeft de hemel en de aarde geschapen. Met al wat erin is. Uit niet. De niet uit niets. Niets is iets. Maar uit niet. Dat is nul. Naar minder. Uit niet heeft God de wereld geschapen. Maar die ook door zijn evenrade voorzienigheid onderhoudt regeert. Dat is toch onze troost. Dat God regeert. Zeker, we hebben onze verantwoording over de schepping. Gebruik een voorbeeld. God onderhoudt de schepping. Misschien is er wel een jongen of een meisje die zegt, ja, dat zegt u wel. En dat geloof ik ook wel, maar ja, weet je. Ik meen dat u eens een keer gezegd hebt dat Nederland het enige land is op deze wereld wat God niet heeft geschapen. Ja, dat klopt. En dat is ook zo. Want als je hier alle dijken afbreekt en de Noordkust was nog zo'n jaren terug, dan hebben wij geen droge voetjes meer, hè? Maar we hebben een fantastisch deskundig waterhuishouding, waar heel trouw voor gezorgd wordt door mensen, dat we droge voetjes houden. Maar het is wel mensenwerk die dat mogen doen. En wat is dan groot? Uit de ommerken dat het toch een almachtig God is die trouw houdt. Want wellicht dat u ook weet, hè, dat er vroeger, hebben ze wel eens de waarheid gezegd, wel eens. Vroeger waren de dominees in Nederland en die zei in de gemeente: gemeente, God geeft Nederland terug aan de Noordzee. Toen dachten ze in 1953, toen de dijken doorbraken. Of gaat het nou in vervulling? Nou, een stuk van Zeeland, Zuid-Holland, kleine strook van Brabant kwam onder water te staan. Maar wel zoveel dat er bijna 2000 mensen zijn verdronken. Hè? En ruim 20.000 stuk vee is verdronken. Jaren geduurd. Maar het mocht allemaal weer goed komen. Na veel arbeid, noeste arbeid. Want ja, in zout water kunnen wij geen andijvie kweken. Dus dat betekent dat die roepstem is uitgegaan. Dat er een oordeel van God was. En dat ze toen gewezen hebben op die uitspraken van de vorige eeuw van onze oudvaders. Dat Nederland teruggegeven zou worden aan de golven van de zee. Maar wie gelooft daar nog in? Geloof ik daar zelf in? Dan weet ik niet wat ik zeggen moet. Ik ken Gods raad niet. Ik weet er niet hoe de Heer overal mee gaat. Ik let alleen maar op de teken der tijden. En dan geef ik weer. Voorspellingen deze zullen wij maar niet doen. Waarom niet? Dan moet God zijn. Hij weet hoe het morgen gaat. Hij weet alle dingen. Hij regeert alle dingen. De zon, de maan en de sterren hoeven wij niet te onderhouden. Nee, kan ook niet. Maar één ding is zeker, God onderhoudt alles. Ook de aarde, de planeet waarop wij wonen. Daarom vind ik persoonlijk heel belangrijk dat diegenen die verstand hebben van de waterhuiskunde daar ernstig mee bezig zijn en ook onze boeren eerlijk advies geven. Maar die worden ook heen en weer geslingerd. U hebt ongetwijfeld ook van de week gelezen dat de kaalslag plaats zal vinden onder de boerenbevolking. En dat er honderdduizenden koeien moeten weg. Wat een dwaasheid. Ja, maar komt het een melktekort, dan gaan we wel wat Poetin ophalen. In het buitenland is melk genoeg. En als je dan, zoals wij, jullie wonen ook kort aan de Duitse grens. Maar ik heb nog een kleinzoon zo, die werkt bij boeren over de grens in Duitsland. En waar wij problemen van maken. En waarin de stallen gehalveerd moeten worden. De hele problematiek kennen ze daar niet, in die zin. Daarom, o Nederland, keer weder tot de levende God. Maar de politiek is zo verdeeld. Wat wil je ook anders met 20 politieke partijen? Die allemaal een eigen programma hebben. Dat is van God, hè? Jazeker. Dat is een oordeel van God. We zijn onbestuurbaar gebleven. En diegenen die door Gods genade bestuurlijke functies hebben, hebben daartoe de wijsheid nodig, wat ze zelf ook missen, om daarmee om te gaan. Eerlijk, oprecht, voor het aanzien van God en het goede te zoeken voor ons land en voor ons vaderland. Dan is het toch onze troost, hoe het ook gaat. Hè? God regeert. En als ik dan lees, ja, ik citeer maar onder ons bekend blad met foto's erin, enige tijd terug, foto's van een demonstratie in Den Haag tegen al de wetten die er zijn om de natuur te helpen. Het is allemaal te kort en te smal door de bocht heen. Maar dan staat er een groot bord en de kinderen riepen dan, allemaal kinderen van scholen, duizenden waren er in Den Haag, hè? En we waren zijn geleerd, kinderen over 50 jaar stikken jullie allemaal. Dan kun je in Nederland niet meer leven. Er moet wat gebeuren. Anders gaan we allemaal dood. Dat worden onze kinderen geleerd. Het is angstaanjagend. Het is heel aangrijpend. Dat onze kinderen met zo'n leugenleer worden betoverd. Om te hopen te denken, ja, daar moet alles en nog wat gebeuren. Ik zeg niet dat er niks gebeuren moet. Want de uitwassen die er geweest zijn, moet je bestrijden. Dat zal duidelijk zijn. Daar kan ik genoeg voorbeelden van gebruiken. Na 50 jaar onder de boerenstand gewerkt hebben. En anders roept u maar een veearts ter verantwoording. Die weet wat het is om onder die boerenstand enzovoort gewerkt te hebben zoveel jaren. Dan kom je er wel achter, vrienden. Dat wij moeten vertrouwen. Daar staat hij op die God die alles in zijn handen heeft. En dacht u nou echt dat als wij de veestapel opruimen, dat ze dan meteen aan het bureau een knopje hebben met een vingertje erop of zo. Was ook, oh nee, tegenwoordig drukken we niet meer, tegenwoordig moet schuiven. Hè? Dat ze dan ergens op kunnen schuiven zo, of vandaag krijgen we regen, morgen krijgen we zonneschijn. De mens wil de schepping in zijn eigen hand nemen. Daar moet het naartoe. Maar dat is een onmogelijke zaak. Dan is de mens dan met blindheid geslagen. Als we zo omgaan met de schepping. Die ons zo lief en dierbaar is. En ik herhaal wat ik net zei. Uitwassen moeten bestreden worden. Niet misschien, dat is zeker. Dat is de plicht. Bovenal dat we leren verstaan wat hem gaat. Dat de Heere naar zijn raad die schepping onderhoud, dat is mijn troost. Voor mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. God regeert. En het loopt de Heere niet uit de handen. En ik kan zeggen, het is allemaal hier. Dat daar is warm en daar is het koud. Het is anders dan andere jaren. Ja, dat zal wel waar wezen. Maar wie leidt de schepping? God. Heb je wel zo'n mooie winter gehad of het er nog toe hebben gehad? Laten we daar de nadruk eens leggen. God geeft ons zo'n open winter. Dan misschien had u wel problemen om de onkosten van gas, licht en olie te betalen. En nu? Een zachte winter. Een paar graadjes vorst. Doelde me mee te zeggen, dat geeft God mij. Moet ik dat afpakken? Nee, hoor, dat is van de Heere. En dat is even, die vergisten eigenlijk niet. Het loopt de Heere nooit uit de hand, hoor. Ook de schepping niet. Ook de natuur niet. Het loopt mij wel uit de hand. Maar de Heere niet. Dat is uitgesloten. Maar als we God niet nodig hebben, dan weet je wel, dat is al onze arbeid te vergeefs. We gaan samen zingen op Psalm 25. En daarvan het derde vers. Denk aan vaderlijk meedogen. Psalm 25 en daarvan vers 3.
Thank you.
om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. In het eerste gedeelte van het antwoord stond het werk van God in de schepping centraal. Nu spreekt hij over de herschepping. En wat is de herschepping? Wel, er staat hier die van God geleerd, door God bekeerd en uit evenbeeld van Christus herschapen zijn. Want zij alleen mogen spreken over de Heer is mijn God en mijn Vader. Daarom heeft niet iedereen het recht om de schepper zijn God en Vader te noemen. Er zijn er velen, ook in de kerk, die daar geen probleem mee hebben. Die durven dat wel te doen. Maar dan zal straks toch vrienden anders uitkomen. Ben ik uw Vader? Waar is mijn eer? Ben ik uw God? Waar is mijn vrezen? Met andere woorden, u kent het beeld. Hebben we wel eens eerder gebruikt, dacht ik. Misschien een ander verband. Dan val ik bij een herhaling. Maar dat is voor mij dan duidelijk. Dan begrijp ik het zelf ook. Ik loop op straat. Komt er een jongen langs en die zegt: hallo vader. Ik zeg tegen die jongen: ik ben jouw vader niet. Ik ken jou helemaal niet. Waarom noem je mijn vader? Stel ik je helemaal niet op prijs hoor. Dat ben ik niet. Ja, mijn kinderen, ja, die mogen mij mijn vader noemen. Mijn zoon mag mij mijn vader noemen, dachten ze ook. Er is er niks mis mee, dat is juist goed. Maar dat betekent in het geestelijke, dat we dan maar een moeten keren tot onszelf, dat ik eigenlijk rechteloos ben. Als ik bid mijn vader of onze vader, dan bid ik toch tot de duivel. Al bid ik dan het onze vader, puur schriftuurlijk en heel zeker. Daar is niets mis mee. Dat is het schoonste gebed, het volmaakste gebed wat er is. Daarom zijn er ook wel mensen, en die ken ik, misschien u zelf wel, die beginnen het gebed van onze vader, bijvoorbeeld aan ze: o almachtige God en Heer. En dan komt het gebed van het onze vader. Waarom bid je dat zo? Ik kan, ik durf en ik mag God mijn vader niet noemen. Dan voel ik mij zo schijnheilig, want ik ken hem niet als vader. Is er dan maar verkeerd zin? Nou, verkeerd, dat weet ik niet, maar toch, je verandert de aanspraak van dit allervolmaakste gebed. En daar heb ik dan ook weer problemen mee. Op welke grond, vraagt u, durft de catechismus hier dat zo te spreken? Omdat zowel Ursinus en Olivianus het voorrecht hadden om met Paulus en al Gods volk te behoren tot het volk wat God in Christus van eeuwigheid heeft uitverkoren en hier ten leven heeft geordineerd. Dus zijn belijdenis, jongens en meisjes, misschien doe ik nou even wat moeilijk. En hij die goed snapt, probeer wat termen te onthouden om het dadelijk thuis in de orde te stellen. Als we dan zeggen, de belijdenis van de catechismus, dat heb ik dan ook uit het leerboek van de kerk, hè, wat ik nou zeg. Zou ik niet aan mijn duim, zijn mijn woorden niet. Nee hoor. Maar er staat: zijn belijdenis rust op de eeuwige goddelijke verkiezing. Dan is het voortgekomen uit de baarmoeder van Gods soeverein welbehagen. Zo staat er letterlijk. En dat is in de eerste plaats de grond van zijn belijdenis. Omdat hij spreekt vanuit God, vanuit de raad van God. U zegt, ja, het wordt zo menigmaal het eerst beleden en het wordt het laatst in het hart gekend. Ach, ook allemaal mooie uitdrukkingen en begrijp het wel, het zij me zo. Maar waar het om gaan moet is toch dat ik een zondaar voor God in de schuld ben gebracht. En dat ik met God eerste persoon verzoend en verenigd moet worden die geest des geloofs. En ik kan enkel alleen door het verbrachte werk van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat de Gods Heilige Geest dat ook toepast in het hart. Daar gaat het om. En dat volk dat mag dan samenvattend tot troost uit zonder negen. Op weg naar de troost van de voorzienigheid van God. De mooiste zondag, hè. Is de volgende zondag die aan de orde komt, hè. Zondag 10. Ja, dat is persoonlijk. De voorzienigheid van God. En dan staat er hier, op welke ik al zo vertrouw. Dat ik niet twijfel of hij zal mij, hij is de Heere, zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Dat heeft hij gedaan. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerland toeschiet. Is gebeurd. Mij ten beste keren. Is geschied. Terwijl hij zoiets doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. En dan mag de kerk Gods, die dus dat Abba Vader heeft leren spelen in het persoonlijk leven. En met God reën is verzoend en verenigd geworden door de geest van het ware zaligmakend geloof. De troost ontvangen van zonder negen. En er is, zij mogen vertrouwen, en dat doen zij door genade, op de vaderlijke verzorging. De Heere zorgt voor zijn volk en kinderen. Hij geeft echt geen stenen voor brood. Nee, dat doet hij niet. Hij zorgt voor spijzen en drank. Beter dan een aardse vader dat doet. De Heere schenkt de troost vanuit dit artikel van de vaderlijke onderwijzing. Hij onderwijst mij. Hij ontdekt in aanvang en in vooruitgang. Hij snijdt alles maar weer van mij af. Om mij steeds meer begeerig te zijn uit het kleed van de gerechtigheid. Wat een naakte doemeling in Adam voor Gods aangezicht kan bedekken. En dat je daar onderwijs in ontvangt. In die weg der zaligheid. Want dat is de weg die God zijn volk komt te leren. Zeker, dan ga je menen bij de Heere. Wat mag nou wel en wat mag nou niet. Want ook onder Gods kinderen zijn er wel. De een vindt dit niet kwaad en de ander vindt dat wel zonde. Het gaat om mijn persoonlijke verhouding tegenover God. En dan bovenal tot vertroosting. De vaderlijke bescherming. Wanneer wij vallen, wanneer ik val, wanneer ik struikel, wanneer ik gekke dingen denk of gekke dingen doe, en dit weer voor de Heer in de weg van schuld en verontmoediging neerwerpen. Heere, gij weet het hoe dwaas ik ben. Wat een gedachte. En je mag dan eens bidden wat we net gezongen hebben, hè. Denk aan vaderlijk meedogen. Heere, waarom ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dan mag die kerk Gods, die getuige maar God is in Christus mijn vader. Toen ik met God werd verzoend en verenigd. En mij verlost had uit de macht van mijn vader. Dat is de duivel, die mensenmoordenaar. Die kan je aanvechten, achterna zitten, beangsten en benauwen. Die kan je bespringen. Die kan proberen om je allerlei goddeloze en zedeloze gedachten te geven. Maar één ding is zeker. De roeping en de verkiezing God zijn onberouwelijk. God de Heere laat nooit varen de werken zijn de handen. Omdat ik kerk des Heeren met de heiligbergen mag beleiden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Amen. Ik heb de kerkraad geen toestemming gevraagd om een gezang te zingen. Maar we doen het dan maar. De avondzang. En die mogen gezongen worden, enkele gezangen naast de psalmen. En dat is de avondzang. En daarvan vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Vers 7 uit de avondzang. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.